En goedemorgen.
Wow.
Ik ga het nog een keer proberen. Kan die echo er even uit? Dank je. En goedemorgen. Nou, okay, dat klinkt al wat vriendelijker. Gaat het een beetje goed met u? Ja? Eigenlijk is dat van niet. Wij verwachten al dat we elkaar ontmoeten. Dan zeggen we: hoe gaat het met je? En dan zeggen we er gelijk al achter: goed toch? En dan hopen we ook dat iedereen goed zegt, want stel dat hij zegt niet goed. Dan moet je weer naar een heel verhaal luisteren en dat soort dingen. Dat is toch heel vaak zo? Dus een goede vriend van mij die zei: Eugène, je mag nooit aan mensen vragen hoe het met ze gaat, want je dwingt ze soms om te liegen. Want dan gaat het niet goed met ze en dat vertellen ze dan eigenlijk niet. Dan zeggen ze goed, maar eigenlijk diep in hun hart gaat het niet goed.
Maak het goed, zeg je dan.
Wat zei je? Oké. Okay. Maar belangrijk is in ieder geval, de Heer weet wat er in ons hart leeft. En ook waarom we vanmorgen gekomen zijn. Ik ga met u nadenken over het thema en toen kwamen de Filistijnen. Maar ik wil even iets zeggen over dat lied. Dat laatste lied. Ik heb tegenwoordig een gewoonte om liederen terug te gaan zoeken. Waar komen ze vandaan? En dit lied wat we net gezongen hebben is geschreven waarschijnlijk door St. Patrick. En dan praten we over 500 na Christus in Ierland. En het was wat dat betreft ook een lied wat hoorde standaard bij de vaste liturgie. Die vroege kerk had een liturgie. En het was eigenlijk een gezongen gebed waarin de gemeenteleden eigenlijk tot uitdrukking brachten: wij willen eigenlijk het verlangen tot uitdrukking brengen, wij willen heel dicht bij God brengen. Want die christelijke kerk, die vroege christelijke kerk, had ontdekt dat het niet vanzelfsprekend is. Het is niet vanzelfsprekend dat je gedachten elke dag met God bezig zijn, of niet? Als je 's morgens wakker wordt, is dan het eerste waar je aan denkt aan God, of allerlei dingen waar die er door je hoofd heen spoken, die je die dag nog moet doen. Het is vaak een combinatie, hè? Je denkt even aan God en daarna spoken al die dingen weer door je hoofd. Dus ze realiseerden zich dat ze heel duidelijk ook een tegenpartij hebben die probeert om mensen niet met God bezig te laten zijn. En dat is dan ook dat ze heel duidelijk ook bidden in dat gezongen gebed: geef ons wapenen om staande te kunnen blijven. Maar wat zo mooi is, is die laatste zin: hemelse koning die het kwaad, hoe gaat het dan verder? Overwon. En daar staat eigenlijk dat ze het kwaad al overwonnen hebben. Met andere woorden, God heeft het kwaad overwonnen, ook al strijden we daartegen, de overwinning is in hem. Nou, daar ga ik vanmorgen met jullie over nadenken. Ik ga vanmorgen nadenken, hoe blijf je nou staande in de strijd die we staan? En er is een zinnetje, en dat is: en toen kwamen de Filistijnen. Want in de Bijbel zie je regelmatig dat als David en ook andere mensen koning zijn, dat op cruciale momenten dat ze ze niet kunnen gebruiken, zijn daar die Filistijnen. Nou, voordat ik met jullie gedeelte ga lezen, ga ik iets vertellen over die Filistijnen. Die Filistijnen zijn ergens rond 1200 voor Christus, zijn ze ergens vanuit Griekenland waarschijnlijk, Kreta, zijn ze uiteindelijk geland op de kust van Egypte. En toen ze op de kust van Egypte kwamen, want de hoop is eigenlijk een stukje grond te vinden. Eigenlijk hetzelfde wat die Noormannen deden. Die gingen naar Schotland, Ierland en Engeland en veroverden daar een stukje grond en wilden daar een nederzetting bouwen. Het lukte ze niet, dus ze werden weggestuurd uit Egypte en ze kwamen in de streep terecht die we nu de Gazastrook noemen. En in die Gazastrook zetten ze 5 steden neer. Elke stad had ook zijn eigen koning. Dus de Filistijnen hadden niet 1 koning, die hadden altijd 5 koningen. En als ze dan te strijden trokken tegen Israël, moesten alle 5 koningen daarmee eens zijn. En we weten dat onder andere, weet je nog die geschiedenis met David? Dat David op een gegeven moment met 1 van die koningen te strijden trok, richting Israël. En dan zeggen de overige koningen: hey, wie is dat? Ja, dat is David. Wil ik niet bij ons hebben, want hij valt ons straks in de rug aan. Dus dan zijn de koningen het niet met elkaar eens en dan wordt David teruggestuurd. Rond Babylonische verwarring, rond de tijd dat Babel opkwam en kort daarna dat eigenlijk die volksverhuizing kwam, daarna zijn de Filistijnen verdwenen. Dus de mensen die nu in de Gazastrook wonen zijn geen Filistijnen. Ik zeg dat er even bij. Ik preek een keer ergens anders over dit onderwerp, had ik 5 Palestijnen onder mijn gehoor. En die kwamen gelijk naar me toe, die zeiden: zijn wij nou Filistijnen of niet? En omdat die Filistijnen niet zo lief waren, kreeg ik gelijk op mijn kop van ze. Ik zei: nee, jullie zijn niet Filistijnen. Jullie zijn Palestijnen. Ook al denk je misschien, en sommigen denken dat je ervan afstamt, je stamt er niet vanaf. Nou, we gaan samen een stukje lezen. En ik kwam tot een ontdekking toen ik net naar keek, dat de tekst wat klein is. Dus ik doe eigenlijk gelijkertijd vanmorgen gratis een oogsttest met u. Betaalt u niks voor? Als u deze tekst niet kan lezen, dan moet u dus naar de oogarts. Ja? Even kijken of dit werkt. We gaan lezen. Lukt het? Hij staat af, aan. Daar staat hij aan. Dan gaan we kijken. Is het te lezen? Ja, je durft niet te zeggen, anders moet je naar de oogarts. Nee. Toen de Filistijnen hoorden dat David tot koning over heel Israël was gezalfd, rukten ze met al hun troepen uit, omdat ze hem wilden overmeesteren. Zodra David dit vernam, trok hij hen tegemoet. De hele vallei van Rafaim stond vol met Filistijnen. In de grondtekst staat er, ze stonden vol met Filistijnen omdat ze op rooftocht waren. Dat is belangrijk om te zijn. Onze tekst heeft dat weggelaten. Maar ze waren daar niet toevallig omdat ze aan het picknicken waren of dat soort dingen. Ze waren op rooftocht. Gaat het verder? En David wendde zich tot God en zei, vroeg, zal ik de Filistijnen aanvallen? Zult u ze aan mij uitleveren? En de Heere antwoordde, ga op hen af. Ik zal de Filistijnen aan u uitleveren. En ze trokken op naar Baal Perazim. Daar versloeg David hen en hij sprak de woorden, God is door mij toedoen door de vijandelijke linies gebroken, zoals plotseling opkomend water zich een baan breekt. En daarom wordt de plaats Baal Perazim genoemd. De godenbeelden die door de Filistijnen werden achtergelaten, werden op bevel van David verbrand. De Filistijnen waagden een tweede poging. Opnieuw stond de hele vallei vol. Opnieuw wendde David zich tot God en God zei, ga niet op hen af. Maak een omtrekkende beweging tot bij de moerbijbomen en vallen in de rug aan. Zodra je de boomkruinen van het geluid van een aankomend leger hoort, moet je aanvallen, want dan gaat God voor je uit om het leger van de Filistijnen te verslaan. David deed wat God hem had bevolen en de Filistijnse leger werd van Gibeon tot Geesar teruggeslagen. Zo verwierf David roem in alle landen en maakte de Heer alle volken geducht voor hem. Voor mij in dit beeld zijn de Filistijnen niet alleen een leger, maar ze staan voor mij in dit beeld, en daarom gebruik ik het heel duidelijk, ze staan hier voor mij heel duidelijk voor een macht, voor een groep mensen die probeert op cruciale momenten mijn vreugde en blijdschap bij God te roven. En we zongen net in dat lied, geef mij uw vreugde in moeilijkheden en in mooie momenten. En wat doen Filistijnen? Filistijnen komen op bepaalde momenten in je leven en roven je die blijdschap weg. En wat ik vanmorgen ga doen is, ik ga je 8 suggesties geven, 8 uit deze tekst, 8 richtlijnen geven hoe je staande kunt blijven in de strijd tegen de Filistijnen. 8 stuks, dus heel praktisch, aan de hand van dit Bijbelgedeelte. En het eerste wat ik zou willen zeggen is dit. Hoe versla je de Filistijnen? Dat is dit. Als je God wil volgen, zijn werk wil doen, moet je weerstand verwachten. Het is heel opmerkelijk in dit Bijbelgedeelte wat we net gelezen hebben, dat er staat, toen David koning werd, kwamen plotseling alle Filistijnen. Toen David nog geen koning was, toen David op de vlucht was voor Saul, woonde hij bij de Filistijnen. We lezen heel duidelijk in de Bijbel dat hij woonde, onder andere, in Siklag. En Siklag lag op de rand van Israël en het land van de Filistijnen. Hij woonde in het land van de Filistijnen. En hij was zelfs goede maatjes met de Filistijnen, een bepaalde periode van zijn leven. Maar op het moment dat hij koning werd, op dat moment werd het moeilijk. Want hij kwam tot zijn bestemming. Nou, wat is de geestelijke les hieruit? Op het moment dat je probeert om Jezus te volgen, op het moment dat je probeert de dingen te doen van God, op dat moment kom je de tegenstander tegen. Op het moment dat je gewoon bezig doet met je eigen dingen en je niet druk maakt over de dingen van God, kom je hem ook niet tegen. Maar op het moment dat je dat doet, kom je bij hem tegen. En ik zou tegen je willen zeggen, speciaal op momenten dat je je extra toewijdt. Dat is een van de redenen dat mensen vaak tegen mij zeggen, Eugène, de weken voordat ik me laat dopen, word ik extra aangevallen. Het moment dat ik iets wil gaan doen in de gemeente waar ik tegen opzie en ik sta op het punt om ja te zeggen, op dat moment word ik aangevallen. Op het moment dat ik probeer naar iemand toe te gaan om iets in orde te maken waarvan ik weet het is niet goed, op dat moment word ik aangevallen. Zolang ik maar gewoon lees zoals ik wil leven, gebeurt er niks. Herken je dat? Nou, ik wil vanmorgen tegen je zeggen, dat hoort erbij. Bemoedigend, hè? Kom je vanmorgen in de kerk, denk je bemoedigd te worden, en dan krijg je van mij te horen dat weerstand erbij hoort. Maar het is niet anders. Het hoort erbij. Ja. Dan het volgende. Wees proactief. De geschiedenis die we net gelezen hebben, staat ook in Samuel. En in Samuel staat dat David in eerste plaats zich terugtrok op zijn burcht. De burcht in Jeruzalem. Hij trok zich terug in de burcht. En ik denk dat hij gedacht heeft, als ik me naar me terugtrek en me stilhoud, dan verdwijnen vanzelf die Filistijnen. Ik ga je één ding vertellen, als de Filistijnen komen, verdwijnen ze niet vanzelf. En dat was in dit geval ook niet zo. Dus op een gegeven moment denkt David, dit gaat hem niet worden. Dus dan staat er op een gegeven moment dat hij de vijand tegemoet trad. En dan staat er dat er heel duidelijk is, ik heb het net al gezegd, die vijand, die vallei, die staat vol met Filistijnen. En die vijand, die vallei, heet de vijand van Rephaim. Rephaim betekent reuzen. Dus je kunt zeggen, die vallei heet vijand van reuzen. En dat klopt eigenlijk ook wel, want die Filistijnen hadden een bepaalde familie, waarvan Goliath er één van was, en dat waren reuzen. En Goliath was verslagen, maar hij had nog 4 broers. En er waren meer ooms en neven en dat soort dingen. Dus er waren ook reuzen bij. Dan moet je voorstellen, herken je dat een klein beetje in je leven? Dat je soms probeert heel duidelijk te leven zoals God het hebt, en je komt plunderende Filistijnen tegen en reuzen. Toch? En wat ze proberen te doen, ze proberen je absoluut te intimideren, en ze hopen dat je uiteindelijk de strijd opgeeft, zelfs voordat je begonnen bent. Dus met andere woorden, wees proactief. Als je de reuzen en de Filistijnen in je leven tegenkomt, ga de strijd aan. Want ik heb al eerder tegen jullie gezegd in een andere preek van mij, reuzen zijn er om te verslaan. Niet om van te genieten, die zijn er van om te verslaan. Ja, toch? En daarom versla je reuzen. En daarom versla je Filistijnen. Dat is het tweede. Dan gaan we naar het derde kijken, want belangrijk is in dat geval, is dat je wel Gods strategie volgt om die reuzen te verslaan. Wat me opvalt is, David is een man die toch weet hoe je oorlogen voert. Hij heeft er heel wat gevoerd. En je zou verwachten dat hij daar zijn generaals bij elkaar roept en zegt, nou jongens, dit heb ik eerder gedaan. Ik weet hoe je dat moet doen. Ik heb zelfs onder die Filistijnen gewoond. Ik weet hun krijgsplan. We gaan dit doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen, we gaan dat doen. Zijn we er klaar voor? En wat me opvalt hier is dat hij ongetwijfeld nagedacht heeft wat hij wil, maar dat hij dat als het ware even afstemt met boven. Dan zegt hij, Heere God, moet ik het nou wel doen of moet ik het nou niet doen? Wat denkt u? Ik heb een idee dat het krijgsplan is waarschijnlijk om aan te vallen, maar misschien denkt u er anders over. En je ziet als het ware dat er een wisselwerking is. En ik merk dat met name als je wat langer met God wandelt, als je wat langer bezig bent met hem, dat het soms heel verraderlijk is om je eigen strategieën te volgen. Dus wat is hier het geval? God zegt, ga je gang maar. Ga maar strijden. En dan vind ik het zo mooi, dan behaalt hij de overwinning en dan zegt hij dit. God is door mijn toedoen door de vijandige legers linies gebroken. God is door mijn toedoen. Dan denk ik, joh, hoe bedoel je door jouw toedoen? Had hij jou nou zo hard nodig? En eigenlijk zegt het gedeelte ja. Eigenlijk zegt David hier, God heeft mijn bereidwilligheid om uit te stappen, om de strijd aan te binden met die Filistijnen en met die reuzen, heeft God gezegend en daardoor heeft hij de overwinning gegeven. Dat is het samenspel. Ik vind dit makkelijker. Aan de kant zitten en kijken hoe God mijn oorlogen voert, of niet? En soms is dat de weg. Soms zegt God, ik wil dat je niks doet, ik wil dat je stil bent, ik wil dat je rustig bent. Ik las afgelopen week een verhaal in Eva. Ik lees dat blad ook af en toe, ja. Kijk me niet zo raar. Ik lees af en toe Eva, ja. Heel goed. En er stond een verhaal in van een vrouw die inderdaad als kind, die was gewoon als kind, door haar vader, die opnieuw getrouwd was, mishandeld. En dat had ze achter zich gelaten. En op een bepaald moment gaat ze wandelen in het bos en zegt God tegen haar, ik wil dat je teruggaat naar je vader. Om het in orde te maken. Had de vader heb ik al 20 jaar niet gezien. En dan gaat ze terug naar de vader en de vader komt net de deur uit met zijn nieuwe vrouw. En dan zegt die vrouw, die vader kijkt in het voorbijgaan, ziet ze daar die dochter staan. Die zegt, dag mevrouw. En toen zegt ze, deze mevrouw is toevallig wel je dochter. En dan krijgen ze een gesprek. Al die tijd kon ze de mond houden. Maar er komt een moment dat God zegt, ik wil nou, als je nu toch de strijd aangaat. Nou, in dit geval moet David gelijk de strijd aangaan. En hij stapt uit in geloof, in vertrouwen dat hij de juiste dingen doet en God zegent dat. Als David niet was gegaan, was er niks gebeurd. Hadden de Filistijnen gewoon gewonnen. Hij moest de strijd aangaan en dat geldt ook in ons leven zo. En dan staat er iets anders. Eigenlijk zo'n klein tussenzinnetje. Dat is dit. Er staat in de Bijbel in dat kleine tussenzinnetje wat ik net geslagen heb. En daar staat er, de afgodsbeelden die door de Filistijnen waren achtergelaten, werden op bevel van David in de kliko gegooid. Dat staat er niet. Ze moesten ze verbranden. Weet je waarom je ze niet in de kliko mag gooien? Dan kun je ze weer uithalen. Wij hebben soms het idee dat we de afgodsbeelden in ons leven die we tegenkomen, die zijn best mooi. Kijk, wij geloven niet dat afgodsbeelden helpen. God helpt. Maar toch, ze zijn wel erg mooi. En zomaar uit je leven wegdoen is ook niet alles. Dus je zet ze gewoon ergens in je achtertuin neer. En dan geniet je van. Je gelooft er natuurlijk niet in, maar toch. Nou, David zegt heel duidelijk, je mag ze niet in de kliko gooien, je moet ze gewoon heel duidelijk verbranden. is heel simpel, dan kun je er ook niet meer aan denken. En de vraag is heel simpel, hebben wij afgodsbeelden? En ik was me aan het voorbereiden en ik dacht, nee, natuurlijk hebben wij geen afgodsbeelden. Toen las ik een boek, kan je wel aanraden om dat een keer te lezen, als je een goed boek leest. Tim Keller heeft een boek geschreven dat heet Namaakgoden. En die geeft dus volgende omschrijving van een afgodsbeeld. Hij zegt, een afgodsbeeld is alles wat je hart en verbeelding meer in gedachten neemt dan God. En vooral dat zinnetje vind ik wel interessant, verbeelding. Waar ben je de hele dag vol van? Waar praat je de hele dag over? Is het over God of over dat nieuwe huis wat gebouwd wordt? Of over die nieuwe dit of die nieuwe dat, waar ben je vol van? En dan zegt hij het volgende, afgoden hebben een dermate heersende positie in je hart, dat je zonder aarzeling het grootste deel van je passie, je energie, je emoties en de financiën je middelen aan besteedt. En ik moet u eerlijk zeggen, ik denk op dit moment dat ik geen afgodsbeelden in mijn leven heb, maar af en toe zijn ze wel verrekte dichtbij. Dan denk ik ben toch vol met iets anders dan van de Heer. Kijk dat een beetje af en toe je denkt en dan denk ik, wacht even, ik moet even oppassen. Ik moet even afrekenen. Ik moet daar even wat mee doen. En toen was het voorbij. En ze leefde nog lang en gelukkig. Maar er staat dus een stom zinnetje. De Filistijnen waagden een tweede poging. En was het maar een tweede poging? In de Bijbel kom ik tegen dat ze de derde, vierde, vijfde, zesde, zevende poging waren. Elk moment dat je denkt dat je die Filistijnen verslagen hebt, draaien ze zich om en zijn ze er weer. En daarom is het dit. Om een oorlog te winnen moet je meerdere veldslagen voeren. Het is niet één veldslag, je moet er meerdere voeren. Want die Filistijnen komen gewoon elke keer terug. Op het moment dat je ze niet verwacht. Ik ga een voorbeeld noemen. Je bent, terwijl je groeit als christen, tot de ontdekking gekomen dat er iets in je persoonlijkheid is wat niet deugt. Je weet dat je mensen ermee beschadigt, dat je God er verdriet mee doet. Ja? En je gaat daar heel duidelijk met God aan werken en je haalt de overwinning. Je verandert innerlijk wat en je merkt, ik heb een stukje overwinning hierover behaald. En dan komt het moment dat je moe bent, het moment dat je niet zo goed in je vel zit en boem, daar is het weer. En weet je wat de boze op zo'n moment doet? Die klaagt je aan. Die zegt, ben jij nou zo goed christen? Ik dacht dat je de overwinning behaald had. Hoe zit dat nu dan? En je wordt aangeklaagd daarop. En je gelooft het zelf ook nog. En op een gegeven moment zeg je, ja, ik ben maar een zonde tot de dood toe. Ik kan er ook niks aan doen. Laat maar. Ik ga het ook niet eens meer proberen. Laat maar. En de Bijbel zegt heel duidelijk, wij hebben in Jezus kracht de boze overwonnen. Dus hij heeft niet het laatste woord. Dus ik kan misschien een veldslag verliezen, maar daardoor heb ik de oorlog nog niet verloren, want ik ga gewoon opnieuw beginnen. De volgende stap. En als de Filistijnen er opnieuw komen, dan gaan we ze opnieuw overwinnen. En dan vind ik het heel mooi. Dan dacht ik dat er zou staan, en David gaat opnieuw er vol tegenop. Maar wat doet David? Er staat David opnieuw, stond de hele vallei vol, en er staat er, opnieuw wende David tot God. En die zei, Heere God, wat denkt u, moet ik het opnieuw doen, net als de vorige keer? En de Heere God zegt, even voor alle duidelijkheid, nee, we gaan het dit keer anders doen. En ik heb lang zitten nadenken, waarom is dat nou? Waarom zegt God dat hij het anders wil doen? Ik denk omdat God elke keer wil dat we hem vertrouwen en niet strategieën die we ooit in het verleden ontdekt hebben. Dus elke situatie is anders en elke keer gaat het net iets anders dan de keer daarvoor. Dus God wil dat ik elke keer in een nieuwe situatie naar boven kijk en zeg, Heere God, wat is het dit keer? Aanvallen, anders, zegt u het maar. Nou zegt de Heer, ik wil dat je een omtrekkende beweging doet. Dus we moeten niet vertrouwen op oude strategieën, we moeten heel duidelijk vertrouwen op God die strategieën geeft. Ja? En het kan best zijn dat God je dezelfde strategie geeft. Ja toch? Maar het is wel even goed om even weer naar boven te kijken en zeggen, Heere God, wat doen we daaraan? En dan, vind ik het zo mooi, dan moet hij nog wat anders doen. En ik probeer me dat altijd voor te stellen. Je weet, ik ben een visueel ingedeeld. Ik probeer me voor te stellen hoe je dit dan bent. Ben je David? Er staan al die generaals om je heen. En die zegt, en David, wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Sst, sst, sst. En iedereen kijkt om zich heen, die luistert. Van, waar luistert hij naar? Geen vogels, wat is het? Sst. Want de Bijbel had gezegd, je moet wachten tot er een beweging in de kruinen van de boom is van een aanstormend leger. En als dat het moment is, moet je strijden. En ik heb het vertaald op deze manier. Wij moeten leren om te luisteren naar de fluistering van de Heilige Geest. Ik merk vaak dat als God spreekt, hij niet spreekt met een megafoon, maar vaak in hele stille momenten. Heel vaak op momenten dat je in je bed ligt, 's morgens vroeg wakker wordt en even naar boven kijkt. Dat is een goede houding als je dus 's morgens vroeg wakker wordt. Je ligt dan gelijk goed, als je niet op je zij ligt. Als je op je zij ligt, dan kijk je naar je partner, is ook goed. Maar als je op je rug, dan kijk je naar boven, is gelijk een goede houding. En dan komt er soms zo'n gedachte binnen. Het kan soms een heel simpel iets zijn wat God je te binnen brengt. Ik heb het heel vaak als ik onderweg ben, dat een naam te binnen komt in mijn gedachten. En ik weet nu automatisch, die persoon moet ik die dag bellen. Dat weet ik gewoon. Dat weet ik gewoon. Afgelopen week weer zat ik in de auto, komt een naam naar me binnen. Dus ik denk, ik bel die persoon. Ik zeg, hoe is het met je? Hij zegt, je gelooft het niet, maar een uur geleden is een van mijn beste vriendinnen overleden. En je bent de eerste die ik het nu kan vertellen. Nou, ik wist dat niet. God wist dat wel blijkbaar. Dus je zei, bel die persoon maar even, kun je met haar praten. Het kost af en toe wel een hoop geld. Maar als ik bel vanuit de auto, dan heb ik mijn probleem altijd met het gaspedaal. Het gaat nooit naar beneden, het gaat altijd omhoog. Ik weet niet, of het gaat altijd dieper in dan dat soort dingen. En bij de snelwegen vandaag de dag, als ze nou gewoon overal 130 doen, is het geen probleem. Maar dan hebben ze weer terug naar 120 en dat soort dingen. Ken je dat? Dus die bekeuringen die je krijgt, zijn allemaal van die 4, 5 kilometer te hard. Ik word er helemaal niet goed van. Niet te veel, maar toch wel regelmatig. Dan heb ik weer vergeten af te remmen. Ja. Of ze zetten eigenlijk, komt iemand wel eens in Zwolle, in de buurt van Zwolle? Rijdt iemand wel eens in de buurt van Zwolle? Als je in de buurt van Zwolle rijdt, dan heb je een driebaansweg en dan staat er gewoon een bord 80. Niemand rijdt 80, maar dan staat een bord 80. Eén keer in de zoveel tijd staan ze daar met een flitspaal. Volgens mij is dat gewoon om gelijk voor het hele jaar lang de salaris van alle politie van die week daar te krijgen. Maar dat is gelijk raar. Nou ja, goed, in ieder geval, dat moet je niet doen. Je moet wel goed oppassen. Maar goed, dat is mijn probleem. Ik moet luisteren naar de fluistering van. En dan het laatste punt is, er staat in dit Bijbelgedeelte dat David de Filistijnen verslaat van Gibeon tot Geras toe. Terugslaat. Dat wil zeggen, dat is een periode van 15 kilometer. Wat hij doet is, hij zorgt dat die Filistijnen niet meer in het vallei aanwezig zijn. Hij verslaat ze 100% compleet, dat ze niet in de buurt zijn. En wat ik nog merk wel is echt hoor, ik merk nog wel eens dat mensen, als het gaat met de Filistijnen, met problemen in hun leven, met zonde in hun leven, die verslaan ze dan tot de achterdeur. Op het moment dat ze de achterdeur open doen, zijn ze weer binnen. Je moet ze je tuin uitjagen, je moet ze de straat uitjagen, je moet ze je dorp uitjagen, je moet zorgen dat ze 15 kilometer verder zijn, zodat jij in alle vrijheid je deur open kan doen, zonder dat je denkt, er staat weer zo'n Filistijn. En dat betekent dat je ook absoluut ze volledig moet verslaan. Dat betekent heel simpel om het praktisch te maken dat je geen compromissen sluit. Geen compromissen sluit met zonde en dat je geen compromissen sluit met dingen waarvan je weet die kloppen niet. Je moet het gelijk helemaal in orde maken. Niet een beetje als dingen fout zijn. Dat maak je gewoon tot het einde toe op. Ja? En ik denk als je deze stappen zet dat het je helpt om de Filistijnen te verslaan. En dan heb je ze verslagen en dan ben je een paar dagen verder en dan komt dat zinnetje weer en toen kwamen de Filistijnen. Ze komen weer terug. En iemand zei, ik vroeg wel eens aan mijn vader, vroeg, ik zeg, pa, houdt dit al een keer op? Ja, zegt hij, maak je me niet druk, het houdt echt een keer op. Als je bij de Heer bent. Nou ja, dat duurt nog even. Misschien, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat duurt nog even. Hoop ik, weet ik niet. Maar wat ik wil voorstellen is dat we even voor onszelf, we gaan samen een prachtig lied zingen. Dat is het lied, Wij zijn meer dan overwinnen. Is dat een goed lied? Dan gaan we zingen en daarna nemen we even een moment voor onszelf om even terug te kijken naar dit reisje. Ik wil straks het reisje weer even terug hebben dit. En dan we even met elkaar naar kijken van, hoe staat het nou in ons leven? Waar staan we? Wat is nou vanmorgen wat God tegen ons wil zeggen? Welke lessen zitten hierin voor ons vanmorgen? Ja? En daarna gaan we met elkaar avondmaal vieren. Een prachtig beeld. Vandaar waar we het niet zijn, geeft dit beeld ons dat we dat mogen vieren met elkaar. En dat is toch mooi? Symbool van Gods genade en vergeving.